Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Wereldspelers. Jelle Maasbach.
Fijn dat je weer bij ons bent. Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. En het mooie is, je kan dat vanuit je auto of je stoel thuis gewoon allemaal zonder daarvoor op reis te gaan doen. En je kan hier dus leren van ondernemers die al op avontuur zijn. En dat doe ik niet alleen, want naast mij staat co-host Martin Luxemburg van Unknown Group. Ben jij laatst nog op een leuk event geweest?
Ja, normaal vraag je altijd of ik in het buitenland was, maar deze keer niet. Nee, ik was, dat was 2 weken geleden, was een event wat wij zelf hadden georganiseerd. Dat was een Impact Founder Meetup bij ons in het pad Titaan. En wat me daar heel erg opviel, dat was wel leuk, ook om in het kader van dit thema op het gebied van energie. Veel jonge bedrijven, innovatieve bedrijven die bezig zijn met energieoplossingen. Mm-hmm. En ja, ik vind dat wel echt wel heel gaaf om te zien. En ja, die zijn niet alleen maar in Nederland bezig, maar ook echt gelijk vanaf de eerste dag met dat buitenland.
Oh, heel goed. Jij dacht, ik kan nog even mijn eigen event pluggen.
Zeker, ja.
Voor we de grens overgaan, eerst naar het belangrijkste nieuws uit Den Haag. En dat komt van het demissionaire kabinet. De afgelopen week heeft het namelijk gewerkt aan een plan om ASML hier in Nederland te houden. De chipmachinemaker was teleurgesteld in het vestigingsklimaat en dreigde met weggaan. Het kabinet werkte daarna druk achter de schermen aan een plan. En op dit moment wordt er over gesproken in de ministerraad. Tijd om erover te gaan praten met de leukste politieke verslaggever van Nederland, Mats Akkerman. Welkom.
Nou, met zo'n introductie moet ik alleen nog maar wat zinnige dingen zeggen en dan komt het vast goed.
Heel goed. Hey Mats, het plan bestaat uit 2 delen. Voor we nu al weten, een investering in de regio Eindhoven en belastingmaatregelen. Nog even heel kort, hoe zien die 2 er precies uit?
Ja, aan de ene kant dus die investering van 1,3 miljard in de regio Eindhoven, die vandaag dus door de ministerraad gaat waarschijnlijk. Dat zal dan geld zijn voor scholing van technisch personeel, om infrastructuur te verbeteren en om nieuwe woningen in die regio te bouwen. Dat deel, dat komt vandaag. Aan de andere kant zijn er de belastingmaatregelen. In het najaar stemde de Tweede Kamer voor een aantal belastingmaatregelen. En dat waren belastingmaatregelen waar minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken niet zo blij mee was.
Er zijn beslissingen genomen in de Tweede Kamer om de verhoging van het minimumloon te dekken. En de voorstellen of de besluiten die daarover genomen zijn door de Tweede Kamer, die pakken heel negatief uit voor de bedrijven. En uiteindelijk maakt het ons heel oninteressant als Nederland voor een bedrijf om hier te vestigen. Dus de schade is enorm. En het is zeer denkbaar dat dat niet allemaal is meegenomen bij het nemen van die besluiten. Dus er komt een alternatief voorstel van het kabinet.
Ja, en daarmee bedoelt ze dan dingen als het versoberen van de expatregeling, vinden bedrijven niet fijn, box 2 en box 3 belasting verhogen, een belasting op de inkoop van eigen aandelen. Nou, daar komt een pakket aan alternatieven van staatssecretaris Marnix van Rij, hoe dat geld dan op een andere manier opgehaald kan worden. Dat komt nog niet officieel vandaag, maar dat is gisteren uitgelekt. Dus hij heeft een soort keuzemenu opgesteld met bijvoorbeeld de lage BTW afschaffen, de winstbelasting verhogen, de erfbelasting verhogen. Allemaal opties hoe die belastingmaatregelen kunnen worden teruggedraaid.
Ja, Mats, en het lijkt alsof iedereen in het kabinet het eens is, we moeten wat doen. Maar was er toch nog discussie om überhaupt over te gaan tot dit plan?
Nee, ik denk het eigenlijk niet. Kijk, sinds begin het jaar hadden we dat interview met ASML-topman Peter Wenning, die een beetje de noodklok luidde dat ASML misschien naar het buitenland ging om uit te breiden. En toen is het besef bij het kabinet in ieder geval wel aangekomen, we moeten iets doen aan het vestigingsklimaat. Officieel moet het nu nog door de ministerraad, maar ik verwacht eigenlijk dat het wel goed komt. En ik denk ook dat Mickey Adriaansens van Economische Zaken hetzelfde denkt.
We gaan vandaag daar in ieder geval over praten.
Ik ga nu verhalen dat het rond zou zijn. Hoe ver bent u dan?
We zijn een heel eind. En we gaan er nu over praten.
Betekent een heel eind aan dat u eruit bent, maar dat u de rest nog moet overtuigen?
Nee, we hebben met afgelopen weken ontzettend intensief met alle betrokken partijen gesproken. En ik ga daarvan nu een terugkoppeling geven en kijken hoe de hele ministerraad daar tegenaan kijkt.
Ja, dus officieel gaat de ministerraad nu zijn zegen er waarschijnlijk op geven. Maar op dinsdag heb je altijd al de onderraden. Dan wordt het meestal voorgekookt. En dan is de stemming straks in de ministerraad eigenlijk meer een formaliteit.
Maar even, ik hoor je net een bedrag noemen. Meer dan 1 miljard. Dit kabinet is demissionair. En dan toch zo'n flink bedrag vrijmaken. Hoe is het dat gelukt?
Ja, het zou gaan om dan 1,3 miljard, een deel daarvan 500 miljoen. Dat zou komen uit een potje wat al gereserveerd stond voor de regio Eindhoven, maar dat naar voren wordt gehaald, dus dat is gewoon een schuif. De rest van het geld zou komen uit het Nationale Groeifonds. Nou, dat was een fonds ooit ingesteld om te investeren in projecten die bedoeld zijn voor research en development en het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Dat ging in batches, zeg maar, werd dat geld uitgegeven. Er zat nog een beetje geld in, maar de Tweede Kamer is er niet meer zo enthousiast over en wil waarschijnlijk niet door met dat fonds. Nou, er zat dus nog wat geld in. En nu zegt de minister eigenlijk, nou, laat ik dan in ieder geval een deel van dat geld wat er nog in het groeifonds zit gebruiken om te investeren in de regio Eindhoven in ASML. Dan komt het in ieder geval nog op een goede plek terecht. Ja, ja. En dat andere gedeelte, die belastingmaatregelen, daarvan zegt het kabinet, staatssecretaris Van Rij zegt, ik geef de keuze aan de Tweede Kamer. Dus als jullie de expertregeling niet willen versoberen en jullie willen de inkoop op eigen aandelen toch niet belasten, nou, beslis dan zelf maar waar je het geld vandaan haalt. En dan moet de Tweede Kamer dus bijvoorbeeld iets impopulairs doen als het lage btw-tarief afschaffen.
Ja, beladen politieke onderwerpen. Dus staan die formerende partijen ook achter deze reddingsoperatie? Hoor je daar nog wat over in de wandelgangen?
Nou, kijk, ik denk dat dat ene deel waar het vandaag over gaat, dat geldt voor Eindhoven, die eenmalige 1,3 miljard. Daar is iedereen volgens mij wel tevreden over. Ook omdat de dekking dus uit het groeifonds komt, waar de meeste partijen wel af willen. Dus dat gedeelte ligt niet zo gevoelig. Dat aanpassen van die belastingmaatregelen, dat wordt nog wel een stuk interessanter. Want bijvoorbeeld die expatregeling, nieuw sociaal contract wil die versoberen. Dat willen ze nog steeds. PVV is ook tegen de expatregeling. Die zeggen dat is oneerlijk voor de mensen die gewoon in Nederland wonen, dat die minder belasting betalen dan mensen die van buiten komen. Dus ja, aan de formatietafel heb je een beetje 50-50. Hè? Twee partijen die daarvoor zijn, twee partijen die daartegen zijn. Dus dat kan nog interessant worden, welke belastingmaatregelen je dan met elkaar doorheen gaat stemmen.
Je debuut in Wereldspelers, hoe vond je het?
Nou, dat moet jij beoordelen, maar het was hartstikke gezellig in ieder geval.
Ik hoop dat je snel weer bij bent. Mats Akkerman, dankjewel.
Wereldspelers.
Terug naar onze wereldspelers. Elke maand lichten we er in dit programma een Nederlandse sector uit. En waar we als land erg goed in zijn. In maart staat, je hoorde het net al van Martin, Energiecentraal. En we zijn alweer bij de laatste van deze maand aangekomen. Daarvoor is bij mij in de studio Paul Vosbeek, CEO en oprichter van Quintec. Welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Jullie maken geavanceerde vliegwielen die energie kunnen opslaan. Nou, we gaan het zo meteen over die fascinerende techniek hebben. Maar eerst over de oorsprong van dit bedrijf. Want heel vaak in wereldspelers hebben we het over bedrijven die uit de schoot van Philips zijn gekomen.
Ja.
Jullie gaan next level, want jullie zijn ontstaan uit vliegtuigbouwer Boeing.
Klopt.
Vertel.
Ja. Nou, het verhaal is dat ik was destijds woonachtig en werkzaam in de Verenigde Staten. Ik heb daar in totaal 12,5 jaar gewoond en gewerkt. 6 jaar aan de Oostkust, vervolgens 6,5 jaar aan de Westkust. Daar ben ik actief geweest in verschillende technologieontwikkelingen rondom energie en duurzaamheid. Ik was op dat moment bezig met een project met Boeing voor het ontwikkelen van een verticale as windturbine. Een kleine windturbine die inzetbaar zou zijn voor decentrale toepassingen. Om te kijken, kunnen we dit samen gaan pluggen naar het Amerikaanse ministerie van Defensie. Nou, ten lange lessen, we hebben daar een half jaar aan gewerkt samen. En om er vervolgens achter te komen via allerlei onderzoeken dat dat niet zou gaan werken. Nou, dat was heel jammer. Dus mijn kleine start-up bedrijfje uit San Francisco, die wel een half jaar lang samen had gewerkt met Boeing. En de samenwerking was erg leuk. Zowel vanuit Boeing's kant als vanuit onze kant heel positief. Maar we moesten hem afsluiten. En ik liep letterlijk de parkeerplaats af bij Boeing in Seattle. Op weg om mijn vliegtuig te pakken terug naar die afscheidsmeeting van dat ene project. En er kwam iemand achter me aanrennen en die tikte mij op de schouder. En die zegt van, nou, bent u Paul Vosbeek? Ik zeg, ja, dat ben ik. Ik zeg, heeft u nog eventjes? Dus ik zeg, ik moet eigenlijk een vliegtuig halen. Maar goed, als het echt belangrijk is. Ik zeg, nou, dat is goed. Dus ik mijn vlucht eventjes snel omgegooid en meegelopen. En toen werd ik ingeleid in het geheime lab van Boeing in Seattle. En daar stonden dus 9... Boeing-wetenschappers, heel trots, met de handen gevouwen achter hun rug, voor een heel groot roestvrij stalen vat met allemaal kabels en allemaal slangen erin en eruit. En dus ik had echt zoiets van, nou, weet je, waar zit ik in hemelsnaam naar te kijken? Nou, dit was dus het Flywheel Energy Storage Solution. En dan notabene het meest geavanceerde Flywheel Energy Storage System ooit ontwikkeld. Mijn tweede vraag was vervolgens, maar wat doet dit ding? En toen hebben ze me dus uitgelegd dat het een systeem was om voor een ruimteplatform om elektriciteit of energie heel efficiënt op te slaan en ook heel snel weer vrij te kunnen geven. Oorspronkelijk ontwikkeld voor een defensieplatform in de ruimte. Maar dat defensieplatform is nooit doorontwikkeld. Dus Boeing zat met dat vat, letterlijk, en die technologie en die IP. En daar waren ze op zoek naar een partner die dat zou kunnen gaan vermarkten. Ik zag toen eigenlijk meteen de mogelijkheden om deze technologie toe te gaan passen in de energietransitie hier op aarde. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen.
Dus zij hadden al die knappe koppen daar, die hadden een uitvinding en dat heb jij verder geperfectioneerd.
Nou ja, wat er dan begint is, Boeing die heeft zo'n technologie daar gedaan. Dat hebben ze 10 jaar aan gebouwd en ontwikkeld. Maar die wordt op een gegeven moment in de etalage gezet als non-core IP, heet dat. Dus dan gaan ze op zoek naar een partij die vermarkting op zich wil nemen. Nou, dan begin je in eerste instantie met 1,5 jaar minimaal hebben we onderhandeld om die licentie te verkrijgen. We moesten daarbij natuurlijk ook nog een hoop Amerikanen afschudden. Die ook mee wilden dingen op die...
Wat is daar vaak American First? Is dat
sowieso.
Weet te komen.
Dus uiteindelijk heb ik met heel veel ondersteuning van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, ministerie van Defensie en Quintec en Boeing hebben uiteindelijk een deal weten te maken waarin wij medio 2018 wereldwijde exclusieve licentie hebben verkregen voor 200 patenten, voor 15 jaar vast.
Ja.
Plus de volledige kennis van Boeing en wat hardware en wat start-up geld gewoon over de schutting gegooid gekregen om Quintec in Nederland op te richten.
Ja, dus het product is niet van jou, Paul, maar je licenseert het.
En we hebben het gelicensed en we hebben het wel vanaf dat moment. Kijk, Boeing had 4 prototypes gebouwd en een 5e geëngineerd. We hebben die engineering van dat 5e systeem hebben wij gepakt en daar zijn we op door gaan borduren. Dus wat je net zei, dat zijn we gaan verbeteren. En uiteindelijk om het toepasbaar te maken voor die energietransitie zoals wij die hier nu in Nederland en in Europa hebben.
Ja. En ik blijf een Hollander, dus ik ga hem gewoon stellen. Was dat duur om aan die rechten te komen?
Nou, dat kwam dus via die, wat ik net noemde, al die samen, die deal die we hebben weten te sluiten met support van Economische Zaken en Defensie. Dat is een hele interessante constructie. Dat heet industriële participatie. En wat dat betekent zoveel is dat Boeing verkoopt, ik noem maar wat, voor 100 miljoen aan apparatuur aan het Nederlandse ministerie van Defensie. Maar daarmee verplichten ze zichzelf ook om voor 100 miljoen ergens onder te brengen bij het Nederlandse bedrijfsleven.
Ja.
Nou, vroeger ging dat direct. Hè? Dan kon je vleugels kopen bij Fokker of communicatieapparatuur bij Holland Signaal, dat soort zaken. Tegenwoordig gaat dat meer via indirecte offset, heet dat dan. En daarin worden dus bedrijven zoals de onze worden dan ondersteund. En daarmee krijgt Boeing compensatie op hun verplichtingen.
Boeing baat wel, denk ik, want die had op dit moment wel goed onderdeel kunnen gebruiken. Die zijn niet zo lekker in het nieuws weken.
Kijk, ik zeg altijd, Boeing die bouwt vliegtuigen, geen vliegwielen. Hè? Ja. Dus dit was voor Boeing een hele belangrijke ontwikkeling voor dat R&D-team. Maar overal op de strategie van Boeing was dit insignificant. En vroeger gebruikte ik natuurlijk altijd de claim van, ja, is het veilig, werd mij wel eens gevraagd. Ik zeg, ja, natuurlijk, het is ontwikkeld door Boeing. Dus tegenwoordig moet ik die pitch een beetje gaan tweaken.
Ja.
Maar goed, lang verhaal kort, we hebben nog steeds de ondersteuning van Boeing. Ja. Op alle fronten, dus zowel qua kennis als qua marketing, wanneer de grote events zijn waar zij ons willen positioneren als een soort poster child van samenwerking met een Nederlands cleantech start-up. Maar ook omgekeerd, als wij Boeing nodig hebben, dan draven ze ook altijd op. Zo.
En dan straks na 15 jaar, of dat is dan nu na 9 jaar, wat... Hoe denk jij dat dan straks nog de samenwerking gaat zijn met Boeing?
Ja, kijk, die patenten die verlopen op een gegeven moment sowieso. Hè, dus daarom heb ik die destijds ook op 15 jaar laten vastzetten.
Ja.
Omdat dan de meeste van de patenten verlopen zouden zijn. Wij zijn intussen zelf natuurlijk als bedrijf continu door te ontwikkelen. We hebben inmiddels 15 man in dienst, maar ook met een eigen IP generation trajecten lopen. Dus wij zijn inmiddels in aanvraag van eigen IP en patenten.
Patent en centen zijn duidelijk.
Zo,
Even naar die uitvinding, want daar zitten heel veel luisteraars nu benieuwd naar te luisteren. Wat doet een vliegwiel en wat heeft dat in grote naam met energie te maken?
Ja, het is interessant. Kijk, een vliegwiel, is het 1000 jaar oud. Een pottenbakkerswiel is eigenlijk de eerste succesvolle applicatie van een vliegwiel.
Ja.
En als je dan bedenkt dat een vliegwiel is, de energiedichtheid is lineair met de massa. Dus maak je hem 2 keer zo zwaar of 2 keer zo groot, zit er 2 keer zoveel energie in. Maar die is kwadratisch met de draaisnelheid. Dus als je hem 2 keer zo snel ronddraait, zit er 4 keer zoveel energie in. Oude vliegwielen waren daarom groot, zwaar en lomp. De modernere vliegwielen die zijn relatief klein in een vacuüm en die draaien supersnel rond. Nou, en wat Boeing ontwikkeld heeft is de verreweg de meest geavanceerde versie van een vliegwiel. hoe het werkt. Dus je brengt er eigenlijk elektriciteit naartoe. Die kan voortkomen uit zonne-energie of windenergie, of gewoon überhaupt gewoon uit de grid. Die gaat naar een motorgenerator. Die motorgenerator die spint een tol op, een carbon fiber rotor. Die, wat ik al zei, die is gehuisd in een vacuümkamer. Mm-hmm. Magnetisch opgetild aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. Waardoor die nagenoeg wrijvingsloos ronddraait. En dan krijg je eigenlijk een... dan wordt eigenlijk elektrische energie omgezet in kinetische energie. En dan heb je eigenlijk een soort mechanische batterij. Zo moet je het eigenlijk zien.
Je eigen energiebron eigenlijk.
Ja, het is niet een bron, het is een opslag. Ja. Maar in plaats van dat je dus je elektriciteit opslaat in chemie, wat er normaal gebeurt, met batterijen slaan op in beweging, in kinetische energie. En het voordeel daarvan is dat je eigenlijk onbeperkt te cyclen is. Waar een hele goede dure batterij 5.000 tot 10.000 cycles kan meegaan in de levensduur van een systeem, is dit systeem is theoretisch gecapt op 500.000 cycles. Maar als je hem dan een grote beurt geeft, kan die nog eens een keer 500.000 cycles mee. En ik denk dat daar zit hem specifiek ook de truc en de toepassing van deze technologie, zowel hier in de energietransitie als ook nog voor defensie en dergelijke.
We hebben het over hele grote dingen. Zo'n Boeing kan ik niet in mijn achtertuin kwijt. Martin, ik weet niet hoe jij woont. Jij denk ook niet.
Nee.
Zo'n vliegwiel,
ja.
Dat is ook niet voor huistuin en keuken gebruikt, denk ik.
Het is niet voor huistuin.
Wie zijn jouw klanten?
Ja, het is niet huistuin en keuken. Maar wat wij wel gedaan hebben, is we hebben ons wel gefocust op relatief kleine toepassingsmogelijkheden. En de klein bedoel ik, dus 20 voet containers, 10 voet containers, waar zo'n vliegwiel in zit. Wat bijvoorbeeld neergezet wordt, we hebben recent een demonstratietraject gedaan hier met een grote bouwonderneming in Amsterdam. Mm-hmm. Voor het zogenaamde peakshaven van torenkranen. Dus bouwkranen, die gewoon in een grote last moeten optillen en ergens naar de, weet ik veel, zesde verdieping van een bouwproject moeten tillen. Dat geeft een enorme vermogensvraag. Met het principe van netcongestie, waar we tegenwoordig in Nederland allemaal heel veel last van hebben, kunnen ze eigenlijk die vermogenspiek kunnen ze eigenlijk niet uit het net krijgen. Nou, dus zet er zo'n vliegwiel neer en het vliegwiel levert die vermogenspiek.
Ja, want we hebben het elke week, ik moet het eerlijk toegeven, zo'n beetje over dat elektriciteitsnet in Nederland, dat die echt overbelast is. Is dit daar een oplossing dan voor?
Dit is absoluut een oplossing ervoor. Ik zeg wel altijd, op zijn Engels is het nog mooier. Hè? There's no silver bullet in energy. It requires the silver buckshot. Dus we zullen in moeten zetten op allerlei systemen, allerlei oplossingen. En zeker op het gebied van energieopslag kun je zeggen, voor elke energieopslagoplossing is er een plek. Mm-hmm. En deze heeft er ook een. En deze is met name gericht op grote vermogenspieken die met grote regelmaat plaatsvinden.
Je had het net over de bouw, maar dan moeten dus alle gemeenten moesten toch eigenlijk op dit moment jou bellen? Want dit is dan een mooie uitkomst.
Ja, het is niet zozeer de gemeente zelf, maar het zijn met name ook de grote bouwbedrijven die ons melden. En as we speak doen we een vergelijkbare pilot in de haven van Rotterdam. Want ook daar heb je havenkranen, dus die containers optillen en ze ook weer laten zakken. En het mooie van die toepassing is dit optillen is wederom een vermogensvraag, maar het laten zakken is een opwek. Eigenlijk wordt door de remenergie van het laten zakken van die container, wek je weer elektriciteit op. En als je daar een vliegwiel tussen zet, kun je dat geheel eigenlijk nagenoeg energie-neutraal draaien.
En wat, nou Paul, wat is nou de grootste, ja, zou ik zeggen, als we nou die bouwplaats helemaal vol zouden zetten met alleen maar vliegwielen, ten opzichte van alleen maar batterijen of alleen maar dieselgeneratoren, wat maakt nou als je het vol zet met vliegwielen? Wat is nou het grootste nadeel dan?
Ik zou hem niet vol zetten met vliegwielen. Ik denk wel wat je ziet is ook vanwege stikstofbeleid, CO2 wet en regelgeving, maar met name ook netcongestie. Kijk, je wil die dieselgeneratoren, die wil je gewoon minimaliseren.
Ja. Hè?
En misschien dat er zelfs dat ze altijd wel nodig zullen blijven. Batterijen blijf je nodig hebben voor baseload, voor oplaadinfrastructuur en dergelijke. Maar die vliegwielen, die vangen gewoon die pieken af. En daarmee kun je de rest van het elektriciteitssysteem wat je neerlegt, kun je veel meer geoptimaliseerd neerzetten. Dus veel kleiner maken en daarmee kosteneffectiever.
Over kosten gesproken, ik blijf toch weer bij die Hollandse vraag. Wat kost het, jouw product?
Ja, heel weinig. Het is, als je goed kijkt, om een energieopslagtechnologie de ene met de andere te vergelijken, hebben ze zoiets bedacht als levelized cost of storage. Waarbij je gewoon kijkt, wat kost dit systeem, aanschaf en verbruik verdeeld over het aantal cycles wat je draait. Nou, en hier voel je hem al aankomen vanwege de grote hoeveelheid cycles die wij draaien met dat vliegwiel. Zijn we uiteindelijk concurrerend met lithium of met andere.
Ja, maar ze moeten wel een investering doen.
Er moet zeker een investering doen. Alhoewel ik wel ook met een businessmodel bezig ben om te zeggen, weet je wat, ik verhuur ze wel aan jou. He, want ik snap dat die eerste investering misschien voor sommige klanten wat hoog is.
Maar wat is dat dan? 10.000, 100.000? Ik heb echt totaal geen idee wat zo'n...
Euro.
Per vliegwiel?
Zo'n vliegwiel kost... Dit is wel een paar honderdduizend euro. Ja. Dat kost het sowieso.
Nou ja, je hebt natuurlijk die financiering met hulp van de overheid weten los te peuteren. Ja. Dit is wel een product waar je ook subsidie op wil hebben. Want dat maakt het voor jou natuurlijk makkelijker om hem weer te verkopen of verhuren.
Ja, hebben we ook gehad. En een beetje in het kader van het thema van dit programma. Kijk, ik zat natuurlijk in Amerika. Daar heb ik die licentie verworven. In Amerika heb je ook heel veel financieringsprogramma's vanuit de overheid. De Amerikaanse overheid is eigenlijk de grootste durfkapitalist ter wereld. Hè? Wordt wel eens gezegd. De bedragen en de budgetten daar zijn gigantisch. Maar het is wel heel concurrerend om daar aan te komen. En toen ben ik eens vanuit Amerika gaan kijken, wat is er hier in Nederland eigenlijk beschikbaar aan? Aan innovatiesubsidies, aan opstartkredieten voor start-ups, aan subsidies specifiek voor duurzame energie. En eigenlijk op basis daarvan hebben we gezegd, we gaan naar Nederland. Hier zijn de potjes met geld kleiner, maar ze zijn wel makkelijker te verkrijgen.
Cultuurclash. Ja, we zaten zo in jouw verhaal dat ik helemaal vergat jou te vragen naar je cultuurclash. Hè, met al die ervaring in de Verenigde Staten. Oostkust, Westkust, zeg je net al, heb je gewoond. Wat is jouw grootste blunder?
Mijn grootste blunder, nou, het is... ik denk een van de klassieke fouten die Nederlanders maken op het moment dat ze naar Amerika komen, is dat ze vallen in... eigenlijk gefopt worden door dat Amerikaanse enthousiasme. Hè? Dus ik noem het maar dus de flip side to every coin. Het is de kracht van Amerika is het enthousiasme waarmee mensen jou ten alle tijden tegemoet zullen treden en jou willen helpen en bij minste of geringste gewoon de kans krijgen om jou voor te stellen aan iemand die jou verder kan helpen. Maar daar de keerzijde van die medaille is namelijk ook dat er ook een hele hoop gepraat wordt zonder dat daar inhoud aan zit. Nou, en ik denk een van de anekdotes daarop is dat ik was toen net in Washington D.C. begonnen en ik kwam daar op een of ander social event, kwam ik daar een lobbyist tegen en die begon tegen mij, die hoorde wat ik deed, begon die tegen mij te praten over dat hij toegang had tot het Witte Huis en dat hij me morgen een afspraak kon maken in de Situation Room dus ik viel er helemaal voor en hij zei van ja, het is maar een kleine investering voor jou, het is $15.000 vast per maand, maar daar heb je mijn tijd onbeperkt voor ter beschikking en alle contacten die ik heb. Als een Nederlander ben je dan snel geneigd om te zeggen van wauw, weet je, dit moet ik doen. Ben ik gelukkig de dag erna, ben ik hem eens gaan onderzoeken. Bleek hij net ontslagen te zijn bij de lobbyfirm waar hij zat. Het voorstel wat hij mij had geschreven was nog weliswaar op het papier van zijn oude lobbyfirm. En de rekening was wel zijn eigen rekening. Toen heb ik gelukkig, ben ik op tijd gestopt. En wat ik gezien heb in de loop die 12,5 jaar dat ik daar gewoond en gewerkt heb, heb ik veel van dit soort verhalen gezien. Veel Amerikanen die Nederlandse bedrijven en ondernemers benaderen, die daar meteen voor vallen voor de charme en voor de belofte van het grote succes.
Maar je hebt een blunder voorkomen eigenlijk, dat is toch supermooi.
Wel,
En nog heel kort, waar staat Quintec de komende 5 jaar? Wat kunnen we nog verwachten van jou?
Ik ga de komende 5 jaar gaan wij Quintec uitbouwen langs een aantal market verticals. Dus we gaan ons verdiepen in de bouwmarkt, de havenmarkt, metrostrams, treinen, microgrids. Daarnaast doen we, los van deze civiele markten, ontwikkelen wij ook een defensiemarkt. Dus we zijn echt een dual-use technology. We gaan dat internationaal doen, hè? Dus niet alleen Nederland, maar ook niet alleen Europa. Maar ik ga dit vliegveld ook weer terugverkopen aan de Amerikanen, die het oorspronkelijk gefinancierd hebben. En ik denk, ja, met 5 jaar zijn wij rijp voor een overname.
Oh, mooi dat je dat nu zelf al zegt. Ja. Heel veel bedrijven wil ik niet over praten.
En wat is de overname? Degene die je gaat overnemen, wat voor soort bedrijf is dat?
Ja, dat zullen we zien. Ik denk waar ik zelf aan, wat ik een beetje op de korrel heb, zijn grote integrators, energiebedrijven, waar inderdaad technologie en services en dergelijke gecombineerd worden. En op een gegeven moment die op zoek zijn naar het uitbreiden van hun portfolio in de vorm van zowel IP en technologie, als ook marktoegang, wat we allebei dan kunnen bieden.
We gaan je over een paar jaar sowieso terugzien hier in dit programma. Dit was Wereldspelers, waarin we een lesje natuurkunde hebben gekregen. En we hebben geleerd dat er niet alleen uit Philips mooie bedrijven ontstaan, ook uit Boeing komen hele mooie Nederlandse ondernemingen. Ik dank mijn gasten, Paul Vosbeek, CEO van Quintec. Mijn co-host, Martin Luxemburg. Ga je nog wel naar een nieuw land toe? Dat we daarover kunnen praten in plaats van een event?
Weet ik niet. Stop.
Okay. Volgende week zijn we in ieder geval weer. Dan met een nieuw thema. Dan gaan we het hebben over de creatieve sector. Tot dan.
BNR Wereldspelers wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.